De kerkraad maakt u het volgende bekend. Volgende week zondag zullen de broeders Baan en Bom in de morgendienst herbevestigd worden. Collecten vandaag de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week één collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van den dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 116e Psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zullen zingen het vijfde vers van Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 103e psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 34 en 54 tot en met 62. We noemden u Lucas 22 vanaf het 24ste tot en met het 34ste vers en het 54ste tot en met het 62ste vers. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient, is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degenen die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei de mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 31 en 32 van Lucas 22. Lucas 22, de versen 31 en 32, waar wij Gods woord, onze tekst aldus lezen. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. In de voorbidden willen we gedenken aan broeder A. Hollaar, die in het ziekenhuis te Dirksland ligt vanwege darmontsteking. Vragen wij de Heere om zijn onmisbare zegen over dit samen zijn. Heere, het is geen vanzelfsprekende zaak dat wij nog leven, dat we nog zijn in het heden der genade. Telkens horen en lezen we ervan dat jong en oud uit het leven worden weggenomen. Ook op Urk, waar zo plotseling een jonge man door verdrinking bij een oefening om het leven is gekomen. Gedenk dan allen die daardoor in rouw gedompeld zijn. Gedenk ook hier allen die alleen staan. Alle weduwen, wezen en weduwnaren. U weet wat het voor een ieder van hen betekent. De eenzaamheid, de leegte die er is, dat op het gebed uw nabijheid en ondersteuning ondervonden mogen worden. Geef dat het ons een wonder mag zijn. Niet alleen dat we ontwaken mochten, maar ook dat we in die mate kracht en gezondheid hebben ontvangen hier samen te komen rondom uw woord en getuigenis. U hebt de deuren van uw huis weer opengezet. U laat uw woord weer uitgaan. Gedenk dan al uw knechten, ook de eigen herder en leraar van deze gemeente, die vandaag op Urk mag voorgaan, waar een aantal jaren heeft mogen arbeiden. Gedenk hem daar. Wees ook met emeriti-predikanten, door met een butter dragen wij bijzonder aan u op. Gedenk ook hem, wees ook met studenten, sterk hen als zij geroepen worden uw woord te vertolken. Alles wacht op uw zegen, dat dit beleefd mag worden op de preekstoel en dat het ook beleefd mag worden in de kerk. Niet alleen nu we hier samenkomen, maar ook op de dagen in de week, als uw knechten zich voorbereiden op de bediening van het woord, als zij uw woord mogen onderzoeken, mogen bemediteren en biddend smeken om licht van boven, dan wilt u toch ook dat er in de gemeente gebed opstijgt dat jong en oud u smeken om uw zegen. En geef dat op het gebed zegen mag vallen onder de bediening van uw woord. Geef uw knechten alles wat zij nodig hebben, dat ze mogen zien op u, dat hun verwachting alleen van u zou zijn, dat het mag leven in hun hart. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Geef vrijmoedigheid, dat zij niets zouden achterhouden van datgene wat u in uw woord hebt geopenbaard en wat zij hebben door te geven. Dat uit mag komen wie u mogen dienen, wie u mogen vrezen, wie door u geplaatst zijn en gebracht zijn op de smalle weg, want dat is uw werk. Er is van nature niemand die u zoekt. Er is niemand die naar u vraagt. Wij zijn van onszelf dood in de zonden en de misdaden. Maar u maakt doden levend. U bent de Almachtige. U hebt toch maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Waar u gaat werken naar uw welbehagen, kan toch niemand dat tegenhouden. De Satan kan dat niet keren. De wereld kan het niet verhinderen. Ook de boosheid en zondigheid van het hart kan geen belemmering vormen. Want als u werkt, dan gebeuren er wonderen. Blinde zielsogen worden dan geopend. Harten worden ontsloten voor uw woord. Uw woord gaat ingang vinden in het binnenste door de werking van uw geest en we smeken van u. Zoudt u dat ook vandaag in het midden van deze gemeente willen doen? Maar doen we het ook op het rond van deze aarde, dat er nog velen toegebracht mogen worden. In de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid van de koning gelegen. Verlicht dan het verstand dat door eigen schuld duister is. Vernieuw levens, opdat uw eer gezocht en bedoeld zou mogen worden. Opdat er goede werken mogen komen, voortvloeiend uit het ware geloof, in overeenstemming met uw wet en tot eer van uw naam. Dat ook anderen heilig jaloers gemaakt mogen worden door hen die u mogen dienen, vrezen en liefhebben. Maar geef dat niet alleen uit mag komen wie wandelen op de brede weg. Dat ook naar voren zou komen wie wandelen op de smalle weg. Dat het beide gepredikt mag worden. Dat het de onbekeerden aangezegd mag worden. Bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? U meent het toch, u komt ernstig tot zondaren. En u laat de beloften van het evangelie prediken aan iedere hoorder die komt onder de verkondiging van uw getuigenis met bevel van bekering en geloof. Bind dat bevel dan op het hart, zo we nog voor eigen rekening voortleven, zo we nog zijn op die brede weg. Gedenk zo in het luisteren. U weet wat ons bezig kan houden. Er kunnen soms zoveel zorgen zijn, zoveel problemen zijn. We kunnen er diep gebukt onder gaan, dat we met al die zorgen tot u zouden mogen worden uitgedreven, dat we het alleen van u de Heere zouden verwachten. Alleen bij u is toch kracht te vinden. En als er zoveel tegenspoed is, wil dan maken dat er onder gebogen mag worden, dat er overgave mag zijn, dat er geduld mag zijn in zulke wegen. Want van onszelf dan zijn wij niet geduldig, dan zijn we geneigd tot opstandigheid en murmureren. Maar als u geduld geeft, dan is het er ook. En dan is het ook tot eer en verheerlijking van uw naam, zoals uw kinderen in zulke wegen dan verkeren mogen. Dan mogen anderen zich verwonderen over hun houding en hun overgave aan u. Als het niet alleen gezegd, maar ook beleefd mag worden, dat alle dingen moeten medewerken ten goede, dat uw eer erin schittert als u sterkt in de moeite en de zorgen van het leven. We denken aan alle zieken bijzonder. Broeder Hollaar, die in het ziekenhuis ligt, u weet van zijn omstandigheden af. Ook wat er in de toekomst wellicht plaats zal moeten vinden. Gedenk hem daarin dat hij zijn ogen op u mag slaan. U bent toch de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. Wees ook met andere zieken die we dan niet met namen noemen, maar u kent ze wel ook, als er behandeling plaatsvindt. Alles wacht ook in dat opzicht toch op uw zegen, wil die eraan verbinden, opdat er genezing zou mogen plaatsvinden. Maar als we zulke wegen moeten gaan, geef dat u er zelf in mee zou komen, dat het zou mogen strekken tot onderwijs in het hart, voor het eerst of al meer, dan zult u er toch de eer van ontvangen. U hebt ons gezien in de achterliggende dagen. Elk ogenblik neemt u ons waar. Niets ontgaat u. Wat een wonder, als er dan een klein beginsel mag zijn van die nieuwe gehoorzaamheid, als dat door u is waargenomen, dat verlangen, die begeerte om te leven zoals u dat vraagt, die liefde tot u, die liefde tot uw dienst, de liefde tot uw woord en de liefde tot hen die u mogen dienen. Dat heeft een mens niet van zichzelf, want dan bent u het toch die die liefde hebt uitgestort in het hart. Geef dat dat beginsel toe zou mogen nemen. Er kan zo'n strijd zijn in het binnenste. We lezen het immers ook van de apostel Paulus. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar nu zorgt u er toch voor dat dat oude bestaan nooit meer de overhand zal krijgen. Want u, o Heere Jezus Christus, hebt volkomen betaald voor al de zonden van uw kerk. En u zit nu aan de rechterhand van uw Vader. En u bidt voor allen die u mogen dienen, dat hun geloof niet ophouden. En dat gebed wordt altijd verhoord. Dat er vanuit de strijd tegen de Satan, de wereld en de zonde opgezien mag worden tot u, om het in alles alleen van u te verwachten. Wilt u maar onderwijs geven, wilt u als koning beschermen en bewaren, en als hoge priester zegenen en blijven bidden. En dat doet u ook, want u gaat altijd door met uw werk. Uw trouw en uw liefde zijn eeuwig en onvergankelijk en schitteren juist tegen de zwarte achtergrond van de ontrouw van uw dienaren en dienaressen. Wil zo genadig vergeven alles wat niet goed is geweest. Want ook dat moet beleden worden. Dat er zoveel is in het leven van hen die u mogen dienen wat niet is naar uw heilige wet. En het geldt ons allen. Wie van ons zou kunnen zeggen dat hij naar uw geboden volmaakt heeft gehandeld. Doe dan genadig verzoening over alles wat misdreven is. Wil aanzien in het dierbare borgbloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En we denken aan allen die hier niet kunnen zijn vanwege ziekte of ouderdom, of omdat zij anderen mogen en moeten helpen in het ziekenhuis, in verzorgingshuizen of ook thuis. U weet toch van ieders omstandigheid af. Gedenk, als er nu of later wordt meegeluisterd, u bent toch niet aan deze tijd en aan deze plaats gebonden. Verheerlijk uw naam in de uitbreiding van uw koninkrijk. We smeken het om uw zelfswil, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 118 het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 7 van Psalm 118. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, er kwam oneenigheid onder de discipelen. Wie van hen zou de meeste zijn? Dat is iets wat ook onder ons leeft. Ook bij jullie al jongens en meisjes als je op school zit. Wie haalt de hoogste cijfers? Wie kan het beste gimmen of wat dan ook? En ook als we volwassen geworden zijn, wie verdient er meer dan de ander? Tegen wie wordt meer opgezien dan de ander? Het geldt ook in het ambtelijke werk. De discipelen, volgelingen van de zaligmaker, twisten immers daarover. En zou het vandaag beter zijn? Kan het niet zijn dat leeft in het hart? Ik kan beter huisbezoek doen dan die andere ouderling. Ik kan beter met mensen praten dan die andere ambtsdrager. Ik kan beter in moeilijkheden de weg wijzen. Ik kan beter bidden. En het gaat ook predikanten niet voorbij. Ik kan beter preken als een ander. En zo zouden we door kunnen gaan. Wat is dat eigenlijk erg? Als daarover getwist zou worden. Als zulke gedachten, waar de discipelen ook niet vrij van waren, opkomen in het hart. De Heere wijst terecht. Juist de minste is de meeste. En hij wijst op zichzelf. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is een les die ook wij vandaag ter harte dienen te nemen. En nu worden wij vanmorgen bijzonder bepaald bij een discipel die dacht dat hij toch wel heel bijzonder boven anderen zou uitblinken. Hij meende dat ook. Maar hij kende zijn eigen zwakheid nog zo weinig. En daarin krijgt hij onderwijs. Zo komen wij tot de tekstwoorden in deze lijdenstijd, de versen 31 en 32 van Lucas 22. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Christus bidt voor de zijnen. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van dit gebed. Ten tweede de inhoud van dit gebed. En ten derde de vrucht op dit gebed. Christus bidt voor de zijnen. In de eerste plaats de noodzaak. Ten tweede de inhoud. En ten derde de vrucht op het gebed. Opmerkelijk dat hier twee keer Simon staat. Er staat niet Petrus, maar Simon. Waarom zou dat zijn, jongens en meisjes? Heb je daar enig idee van? Wel, dat komt omdat deze discipel bij zijn oude naam wordt aangesproken. Zijn oude naam. En daarin ligt nu opgesloten dat hij nog heel veel van zijn oude bestaan met zich omdraagt. Hij denkt wel dat hij alles voor de Heere en voor zijn dienst over heeft. En hij spreekt het zelfs uit dat hij bereid is met de Heere in de gevangenis te gaan en in de dood te gaan. Maar het zal zo heel anders gaan met Simon. En vandaar tot tweemaal toe de naam Simon. Wanneer we letten op de belijdenis die hij uitsprak, dan zouden wij ook wel andere dingen verwachten. Want Petrus heeft het immers gezegd, en we lezen dat in Matteüs 16 vers 18, dat de Heere daar zijn goedkeuring aan hecht. Petrus heeft het gezegd: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus tot hem: zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En op die belijdenis zal de Heere zijn kerk bouwen. Een heerlijke belijdenis die aan Petrus gegeven werd om dat uit te mogen spreken. Maar hier wordt in onze tekst de nadruk erop gelegd dat er nog heel andere zaken in het hart en leven van Petrus aanwezig zijn. Eigenlijk moet ik zeggen Simon. Tot tweemaal toe immers wordt die naam gebruikt. Simon, Simon. En daar ligt de waarschuwing in: denk toch niet te groot van uzelf. Denk niet dat u zelf van alles wel kunt doen en dat u wel staande kunt blijven in tegenstelling tot anderen. Daar ligt een les in voor hen die de Heere mogen dienen ook vandaag. Zij kunnen ook niets in eigen kracht, zeker als de liefde van God in het hart is uitgestort. Dan leeft daar het voornemen om alle zonden ten onder te brengen, om nooit meer naar bepaalde plaatsen toe te gaan, om nooit meer bepaalde dingen te doen. En daartegenover, om alle tijd en alle kracht te mogen besteden tot eer van God. En dan kan gedacht worden: ik zal het er beter afbrengen dan anderen. Dan klinkt hier de waarschuwingen door: denk niet groot van uzelf. U bent toch o zo zwak in uzelf. En misschien bent u er ook wel achter, maar ben jij daar ook achter gekomen? Er waren zoveel goede voornemens toen de Heere zijn liefde uitstort in het hart. Maar wat is er van terecht gekomen? En wat zal er gebeuren in het leven van Simon? Wel, het zal blijken dat hij niet eens 1 uur zal kunnen waken met de zaligmaker. Dat is al het eerste. En het tweede is dat bij de gevangenname ook hij zal wegvluchten. Allen zullen aan hem geërgerd worden. Ja, aanvankelijk leek het er niet op. Want als je hem zijn zwaard ziet uittrekken en hij slaat aan het rechteroor van Malchus af, dan zouden we zeggen: Petrus heeft toch gelijk gehad. Hij heeft zichzelf ervoor over. Hij wil zelfs in de gevangenis gaan. Hij zal zelfs de dood willen sterven als dat nodig is. Anders had hij toch dat zwaard niet uitgetrokken. Maar ook hij is gevlucht. En als de zaligmaker wordt verhoord, en Petrus is daar getuige van, dan zegt hij tot 3 maal toe dat hij de Heere niet kent. Het is ons voorgelezen uit de versen 54 tot en met 62. Als Petrus daar in het midden van hen neerzat bij het vuur om zich te warmen, dan wijst een dienstmaagd naar hem. Ze ziet hem. En ze zegt, ook u was met hem. En dan ontkent hij dat. Hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarop gebeurt het nog een keer. Ook gij zijt van die. We lezen dat in vers 58. En dan staat er dat Peter zegt, mens, ik ben niet. Voor de tweede keer ontkent hij het. En dan verloopt er een uur. In dat uur had Petrus tot bezinning kunnen komen, zouden we zeggen. Hij had er toch over na kunnen denken dat hij echt niet zo sterk was als hij in de liefde had uitgesproken. En na dat uur wordt hij opnieuw aangewezen. Ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. En we lezen in de andere evangeliebeschrijvingen dat hij erkend wordt aan zijn spraak. Zijn taal maakt hem openbaar. En dan zegt hij, mens, ik weet niet wat gij zegt. En hij heeft de Heere zelfs verloochend, zo weten wij uit de andere evangeliebeschrijvingen, onder ede en zelfvervloeking. Als je een eed uitspreekt, dan betekent dat, als ik niet de waarheid spreek, mag de Heere mij treffen met zijn toorn, dat is toch wat? Petrus, die 3 jaar lang bij de zaligmaker was geweest, en als dan de vinger naar hem wordt uitgestoken, ontkent hij dat niet alleen met ronde woorden, maar hij spreekt er zelfs een eed over uit. En hij vervloekt zichzelf. Als niet waar is wat ik zeg, mag de vloek des Heren mij treffen. Wat een ontzaglijke werkelijkheid, geliefde gemeente. Wat liep het laag af met Simon. Want laten we maar Simon noemen. Die oude naam, die herinnert aan zijn oude bestaan. En, hoe is dat nu verder gegaan? Dan we lezen dat in vers 62. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. De zaligmaker heeft hem aangezien. Wat een blik zal dat zijn geweest. De liefde van de zaligmaker, ondanks alles. De trouw van de zaligmaker, ondanks alles. Maar ook de herinnering aan de woorden die de zaligmaker had uitgesproken. Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij 3 maal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. Bitter wenend is Petrus naar buiten gegaan. Daar heb je toch een kenmerk van het leven der genade. Bitter wenen over de zonde. Niet over de zonde heen stappen, niet de zonde vergoedelijken en niet zeggen, het was toch wel te begrijpen dat deze verloochening plaatsvond, anders zou Petrus zelf in gevaar gekomen zijn. Nee, maar bitter wenend over de zonde. En misschien kennen we dat wel. Wanneer we ons voorgenomen hadden een bepaalde zonde nooit meer te doen. Een bepaalde plaats nooit meer te bezoeken. En het is toch gebeurd. Onze zwakheid is gebleken. En als de Heere ons dan ook als het ware aanziet. Als we bepaald worden bij Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dat we dan bitter wenen. Als we die stem van God in het hart gehoord hebben. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. En wat denkt u, geliefde gemeente? Als zoiets plaatsvindt. Als tegen de liefde in de drievoudige verloochening plaatsvindt, dan is de Satan op de been. En daar weet de zaligmaker ook van. Dat heeft hij gezegd tot Simon. Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Ziet, neem ter harte wat ik nu zeg. Ga daar niet aan voorbij. Het is belangrijk wat ik u voorhoud. Denk ook maar eens aan de aankondiging van de geboorte. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Ziet, dan zijn daar opmerkelijke zaken. Dan moeten er lessen geleerd worden. Simon, Simon, ziet. Let daar toch op. Sta daarbij stil. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De Satan, dat is de grote tegenstander van God. Dat is diegene die het werk van God tegen wil houden en die het werk van God wil verbreken. Ook het werk van God in het hart van Simon. En daarom is de Satan op hem afgekomen na die drievoudige verloochening. En heeft hem ingefluisterd: bent u nu een discipel? Kan dat nu met het volgen van Christus bestaan? De Satan heeft grote macht. En hij komt juist als Gods kinderen zondigen. Als hun zwakheid naar voren is gekomen. En misschien hebt u of jij ook wel die ervaring. Dat de Satan wijst op de zonden en die zonden kunnen niet ontkend worden. En dat u het zeggen moet: inderdaad, dat heb ik gedaan. Ik heb ook gezwegen waar ik had moeten spreken. En dat kan ook zijn in de praktijk van alle dag. Dat wij net doen, geliefde gemeente, alsof wij een vloek niet horen. En als we werken in de gezondheidszorg en er wordt gesproken over allerlei ontwikkelingen, het beginnende leven dat nog steeds gedood wordt, en hoe men spreekt over het adopteren van kinderen in verhouding tot abortus, en hoe men denkt over het ouder wordende, al zwakker wordende leven dat neigt naar het stervensuur, en wat men dan wil doen in onze tijd. En als het gaat over trouwambtenaren die mensen van gelijk geslacht niet in het zogenaamde huwelijk, want huwelijk is het dan in wezen niet, willen verbinden, zwijgen we dan? Laten we het langs ons heen gaan? Of is er een spreken door de kracht des Heren tot eer van zijn naam en een uitkomen voor zijn woord en de beginselen van zijn getuigenis? Want denk er wel om, geliefde gemeente. De Satan let nauwkeurig op ons. En hij komt juist als we de naam en de zaak des Heren verloochenen. Dat is een bittere ervaring geweest in het leven van Simon. Toen hij tot driemaal toe gezegd had de Heren niet te kennen onder ede en zelfvervloeking. En wat een duisternis kan het niet veroorzaken als er ook vandaag gezwegen wordt waar gesproken zou moeten worden. Als we net doen alsof we gelijk zijn aan de wereld of gelijk denken met moderne mensen en ons er eigenlijk voor schamen uit te komen voor de normen van Gods woord. Wat is het dan nodig dat de Heere voor de zijnen bidt als de Satan op hen afkomt? Want als ze in eigen kracht staande zouden moeten blijven, als ze dan in eigen kracht de Satan van zich af zouden moeten houden, dan was het een hopeloos verloren zaak. Dan was het voor Simon verloren geweest. Dan is het voor allen verloren die de Heere mogen vrezen en diep vallen in de zonde, zwijgen waar zij spreken moesten. Maar, en dat is nu zo heerlijk, dan gaat onze tekst verder. Juist als de Satan zo aanvalt, juist als de Satan zijn pijlen afschiet, juist als de Satan tot moedeloosheid wil brengen, dan geldt, en dat is onze tweede gedachte, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. De inhoud van het gebed. De zaligmaker weet van tevoren wat er gaat gebeuren in het leven van Simon. En dan zegt hij niet, dan moeten we eens goed opletten: ik zal voor u bidden als dat gebeuren gaat. Ik zal voor u bidden, als u mij tot driemaal toe zult verloochenen. Nee, ik heb voor u gebeden. Het gebed van Christus gaat vooraf aan de zonde van Simon. Christus is die zonde voor, om het zo te mogen zeggen, en is ook de duivel voor. Maar ik heb voor u gebeden. Ik, die niet alleen de Almachtige ben, maar die ook de Getrouwe ben, die lief heeft met een eeuwige liefde. Want het zou rechtvaardig zijn, geliefde gemeente, als er zou staan: ik heb u weggeworpen. Ik heb niet meer naar u omgezien, na die verloochening. Maar zo is het niet. Voorafgaand aan die verloochening zelfs, heeft Christus gezegd: ik heb voor u gebeden. En in dat gebed ligt het behoud van Simon nu eeuwig vast. Als het vast moest liggen om iets van Simon, dan kon het nooit. En als de zaligheid vast zou moeten liggen in iets van de mens, dan kon het nooit. Maar de zaligheid ligt vast in het werk van Christus, bij wiens lijden wij juist in deze lijdenstijd bepaald worden. Ik, dat is diegene die van eeuwigheid bereid was naar deze aarde te komen om te lijden en te sterven, ook om volmaakt gehoorzaam te zijn. Dat zijn de twee zijden van het werk van Christus op deze aarde. Hij volmaakt gehoorzaam voor ongehoorzamen. Hij met een volmaakte liefde lief gehad. Niet alleen God, maar ook de naaste. En dat voor haters van God en haters van de naaste. En hij volmaakt betaald voor al de zonden der zijnen. Ook voor de zonde van die drievoudige verloochening. En daarin ligt het nu vast. Ik heb voor u gebeden. Ik, die die diepe en smartelijke weg van lijden en sterven ga. Ik, die van tevoren gesproken heb over mijn lijden en sterven, maar ook over mijn opstanding en het zitten aan de rechterhand des Vaders en uiteindelijk over de wederkomst. Is dat niet heerlijk, geliefde gemeente? Deze woorden te mogen horen en overdenken. Ik heb voor u gebeden. Juist als de Satan dan komt. Juist als de duivel gaat ziften als de tarwe. En wat is dat ziften als de tarwe wel? Als de tarweoogst is binnengehaald, dan moeten de korrels van het kaf gescheiden worden. En in het oude oosten deed men dat zo, dat men in een wan, een groot vat, zouden we kunnen zeggen, die tarwekorrels deed nadat er gedorst was, zodat inderdaad al die hulsjes losgeslagen waren van de eigenlijke tarwekorrels. En dan wachtte men op een zacht briesje dat er stond en men wierp die tarwekorrels omhoog en er werd het kaf ertussenuit geblazen. Wel, zo wilde Satan als het ware Petrus op de zeef nemen. Hij werpt hem als het ware omhoog, opdat hij weggeblazen zou worden. Ja, opdat Simon van zichzelf zou denken dat hij kaf zou zijn. Want de Satan weet de zonde echt wel aan te wijzen. En hebt u het ook bij ervaring, dat de Satan u wees op het bedreven kwaad, dat u het niet kon ontkennen? Maar wat is het dan rijk, als we bepaald mogen worden bij het werk van de zaligmaker, bij het werk van hem die op deze aarde is gekomen om in de weg van lijden en sterven de volkomen zaligheid voor zijn kerk te verwerven. En als we dan mogen horen wat hier ook tot Simon is gezegd: maar ik heb voor u gebeden. Voor u. Wat een tegenstelling. Ik voor u. De heilige, de rechtvaardige. Voor iemand die tot driemaal toe zal gaan zeggen mij niet te kennen en toch van tevoren al gebeden. Het is de Heere met eerbied gesproken niet tegengevallen wat Simon heeft gedaan. We zingen dat ook vaak. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten en dat zij stof van jongs af zijn geweest. En juist daarom bidt de Heere voor hen. Daarin liggen zij vast in die voorbeden van de zaligmaker die nu gezeten is aan de rechterhand van zijn vader die ook nu voor zijn kerk bidt. Want hij is met zijn eigen bloed het hemelsheiligdom binnengegaan. Dat bloed dat gestort is tot een volkomen verzoening van al hun zonden. En hij wijst op zijn bloed. Hij kan niet wijzen op iets van Simon. Hij kan niet wijzen op iets van zijn volgelingen ook vandaag. Hij kan alleen maar wijzen op zijn volbrachte werk. Er is betaald. Er is voldaan. Daar leven wij immers naartoe. Niet alleen naar lijden en sterven. U hebt dat kunnen lezen van uw vroegere predikant, professor Baars. Het gaat ook heen naar de overwinning. Het gaat heen naar de verbrijzeling van de kop van de Satan. En die Satan kan dan wel een bepaalde macht hebben onder de toelating van God. Maar hij kan nooit meer de overwinning behalen, want hij is overwonnen. En overwonnen vijanden, hoef je niet zo bang voor te zijn, zeker. Je moet wel op je hoede zijn, er moet wel waakzaamheid zijn. Want vallen in de zonde brengt duisternis met zich mee. En duisternis brengt moeite met zich mee, brengt angstige vragen met zich mee. Maar in die duisternis mag dan toch de Heere gezocht worden in het gebed en mogen de knieën buigen om ontferming. En wat is het rijk als dan gezien mag worden op het volbrachte borgwerk van Christus. Als het gelooft mag worden dat de Satan, al maakt hij het nog zo moeilijk, een overwonnen vijand is. Ik hoorde eens iemand zeggen die de Heere vreesde. De Satan is wel machtig. Dus dat is waar hoor, geliefde gemeente. De Satan is wel machtig. Maar de Heere is almachtig. Hij staat erboven. En Christus is de grote overwinnaar. Hij heeft de Satan overwonnen. Hij heeft over de duivel getriomfeerd. Hij heeft het uitgeroepen aan het kruis, wat we zojuist al zeiden, het is volbracht. En daarin ligt niet alleen opgesloten dat hij volkomen betaald is, maar daarin ligt ook opgesloten dat de moederbelofte vervuld is. Dat de kop van de slang vermorzeld is. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Simon is erachter gekomen dat hij nog zwak was. Hij heeft iets gedaan wat hij niet voor mogelijk achtte. Want hij zou toch zeker wel zijn leven ervoor over hebben. Al zouden zij allen geërgerd worden. Hij zou toch zeker wel zich gevangen laten nemen als nodig was. Zijn leven geven. Maar ook hij is geërgerd geworden. En de Satan is trouwens niet alleen op Simon afgekomen. Heb u dat ook gelezen in onze tekst? Heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe? Ook dat wegvluchten heeft de duivel gebruikt om de andere discipelen aan te vallen. U lieden. En dan zegt de Heer heel bijzonder in vers 32. Maar ik heb voor u gebeden. Voor Simon was nog meer gebed nodig dan voor de anderen. Hij kon niet boven de anderen uitkomen na die drievoudige verloochening. Nee, hij leerde zich als de minste kennen. Als iemand het verdiend had dat de Heer nooit meer naar hem zou omzien, dan was hij het toch zeker wel. En dan dat gebed, dat wonder van Gods liefde en trouw. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat geloof in die enige en volkomen zaligmaker. Die heerlijke belijdenis was toch waarheid. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat had de Vader hem geleerd. En deed het hem uitspreken en belijden. Het was maar geen lippenbelijdenis, maar de belijdenis van zijn hart. De liefde van zijn hart lag daarin uitgedrukt. Verstaan we dat, geliefde gemeente? Om als zondaren, om als des doods schuldigen, het alleen te verwachten van Christus, de Zoon van de levende God. Het alleen te verwachten van die zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. In hem is een volheid van zaligheid. In hem is een volheid van genade. In hem is een volheid van ontferming te vinden. En wie met de nood en de schuld van het leven tot hem wordt uitgedreven, zal daar toch nooit teleurgesteld mee uitkomen. Hij heeft het toch zelf gezegd, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Hij laat zijn woord ook vandaag nog uitdragen, opdat we het niet bij onszelf zouden zoeken of zouden blijven zoeken, maar opdat we het als zondaren alleen bij hem zouden zoeken, dat onderwijs dat hij geven wil. Maar ook die koninklijke bescherming en bewaring die bij hem is te vinden, en die hoge priesterlijke zegen en dat hoge priesterlijke gebed. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De Satan bestrijdt dat geloof. Hij schiet zijn pijlen daarop af. Maar de Heere staat erboven. Christus heeft nu alle macht in hemel en op aarde. Hij is de koning van zijn kerk, die door zijn almacht, maar ook door zijn liefde en trouw, want hij is tegelijkertijd ook de goede herder van zijn kerk, hen beschermt en bewaart en voor hen bidt. En dat gebed dat Christus opzendt, dat draagt ook rijke vrucht. Dat is onze derde gedachte. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders de vrucht op dat gebed. Op het gebed van Christus zal Simon niet in de handen vallen van de duivel, maar zal hij de trouw en de liefde van God opnieuw en heerlijk ondervinden. Want dat ware geloof, wat de Heere gewerkt heeft in zijn hart, kan nooit ten onder gaan. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn. Wat betekent dat? Zou dat betekenen, jongens en meisjes, dat Simon nog onbekeerd was? Nee. Hij was een echte volgeling van Christus. En hij had het echt met zijn hart mogen zeggen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En hij had ook met de liefde van zijn hart mogen zeggen dat hij toch nooit geërgerd zou worden. En dat hij zich wel gevangen zou willen laten nemen en zijn leven zou willen geven als dat nodig was. Dat was de liefde. En dat is de voornaamste vrucht van de Heilige Geest in het hart van een zondaar, de liefde. Maar hij kende zichzelf nog maar zo weinig. Hij had veel te grote en veel te hoge gedachten van zichzelf. En daarvan moest hij bekeerd worden. En hij moest ook als het ware een hernieuwde bekering krijgen, nadat hij tot driemaal toe gezegd had de Heere niet te kennen. En dan wordt die vraag ook aangelegd door de zaligmaker. De vraag naar de liefde. En dan weten wij hoe dat is gegaan bij het herstel van Petrus in het ambt. Toen heeft hij het mogen zeggen: Heere, gij weet alle dingen. Dus ook die zonde, ook die drievoudige verloochening, dat wegvluchten, dat geërgerd worden, dat niet kunnen waken. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. U weet toch van uw eigen werk. En de Heere heeft hem hersteld in het ambt. En persoonlijk opnieuw en al meer genade geschonken. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn. Daarin lag nu de liefde van Christus verklaard. dat Petrus niet weggeworpen zou worden na zijn drievoudige verloochening. Dat de Heere niet zou zeggen, met u kan ik niets meer beginnen, ik zal een ander moeten nemen in uw plaats. Wat een wonder is dat voor Simon geweest, dat de Heere hem weer heeft opgezocht, tot hem gesproken heeft, hem niet verworpen heeft, maar hem hersteld heeft in het ambt en opdracht gegeven die ambtelijke arbeid te gaan verrichten, om te weiden en te hoeden voor de schapen en de lammeren van de kudde te zorgen, de liefde en de trouw van de zaligmaker. Maar gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Wat de Satan verkeerd wil gebruiken, waar de Satan misbruik van wil maken, en dat is de zwakheid van Simon, dat is de zwakheid van Gods kinderen ook vandaag. Dat stelt de Heere juist tot rijke zegen. Zo versterk uw broederen. Want dan kan Simon juist tot anderen zeggen die ook zondigen, dat hij zelf geen haar beter is. Dat hij het recht niet beter afgebracht heeft. En als er iemand zwaar gezondigd heeft, dat hij het dan wel is. Dat hij een grote zondaar is geweest. Maar juist als zo'n grote zondaar de grote liefde en de grote genade en de grote trouw van Christus heeft mogen ervaren. En dan mag hij ervan spreken, zoals we dat gaan zingen, dat de Heere hem beveiligd heeft. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Het zesde vers van Psalm 56. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Als Petrus later grote zondaren en zondaressen zou tegenkomen, dan zou juist datgene wat met hem is gebeurd, die drievoudige verloochening, maar ook het gebed dat daar al aan vooraf ging, het gebed van Christus, en daarna de opzoekende liefde en trouw van de zaligmaker, hem rijke stof geven om groot te spreken van de genade, de ontferming, de goedertierenheid, de trouw en de liefde van Christus. Wat de Satan dus wilde misbruiken om Simon van Christus los te maken, dat heeft de Heere gebruikt, opdat Petrus later des te beter vertroostend en bemoedigend onderwijs zou kunnen geven aan hen die o zo diep gevallen zouden zijn in de zonde. En dat lezen we ook van David in Psalm 51. David heeft ook een diepe val meegemaakt. Denk aan zijn zonde met Bathsheba en het doden van Uria. Ook dan is de duivel op de been. Dan wil de duivel wijsmaken: u kent God niet, anders zou u wel gestreden hebben tegen de zonde, anders zou u die ongerechtigheid niet gedaan hebben. Herkennen we het? Maar ook David heeft de opzoekende liefde en trouw van de Heere ondervonden. En dan geldt het: zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En de zondaar zullen zich tot u bekeren. Er is genade te vinden bij de Heere voor schuldigen, voor diep gevallenen. De Heere ziet het graag dat de knieën voor hem gebogen worden. En hij ontfermt zich op het gebed waarin de schuld en de zonde aan hem mag worden beleden. Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De Satan komt op Gods kinderen, komt op ambtsdragers af, komt op discipelen af. Hij probeert juist discipelen, juist ambtsdragers te treffen, opdat het werk van God verbroken zou worden. Opdat dat werk van God schade zou ondervinden. Maar nu zorgt de Heere er zelf voor dat dat niet gebeuren zal. Al kunnen ook ambtsdragers diep vallen, denk aan Simon hier. Daar tegenover bewijst de Heere juist zijn liefde en trouw. En nu moeten we daar geen misbruik van maken. Nu moeten we niet gaan zeggen, dan luistert het niet zo. Nou nee, er dient waakzaamheid te zijn. En wie de benauwdheid kent in de duisternis door eigen schuld over de ziel gehaald, die zal dubbel waakzaam zijn. Leid mij niet in verzoeking. Ik ben o zo zwak, Heere, wilt u mij waakzaamheid geven? En dat geldt niet alleen in het ambtelijke werk. Laten we het ook doortrekken naar de praktijk van de opvoeding. Dat er waakzaamheid zou zijn, waakzaamheid tegen de vele gevaren waardoor onze jongeren bedreigd worden. Er komt ontzaglijk veel op hen af. Ik heb daar van de week iets van gezien op een bijeenkomst, wat er op moderne draagbare telefoontjes mogelijk is, niet waar? Dan hebben we eigenlijk de wereld in onze zak zitten. En dat is toch wel gevaarlijk, niet waar, jongelui? We kunnen toch niet tegen de zonde? We kunnen toch niet tegen de verleidingen? En daarom dat we maar bidden mogen: Heere, wilt u mij wapenen? Wilt u mij kracht geven? En dat we als ouders ook de knieën mogen buigen. En biddend om onze kinderen mogen staan, ze op mogen dragen aan de Heere. Neig hun hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Geloof. Ja, daar komt het op aan, het geloof. Als er geen geloof is, als er geen wedergeboorte is, als er geen bekering is, als de vrezen van Gods naam ontbreekt, dan zijn we nog in de macht van de duivel. En nu is de Heere gekomen om de werken van de duivel te verbreken.
Hij is de Almachtige. En hij gebruikt daartoe wonderlijke middelen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Door de werking van Gods geest, die zich paart aan de bediening van het woord, worden harde harten verbroken, worden stenen harten weggenomen en vlezen harten gegeven. Harten waarin de vreze van God wordt geplant, die het beginsel is van de ware wijsheid. En de vreze Gods, die doet wijken van het kwade. Dan krijgen we iets van die houding en gestalte van Jozef. Zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Wat zou het toch rijk zijn, geliefde gemeente, als we dat zouden mogen waarnemen onder onze jeugd. Of dat al meer zouden mogen bemerken, die heilige vrees voor de zonde en dat heilige verlangen om de Heere te mogen dienen. Nu zouden we de vraag kunnen stellen, kan de Heere niet voorkomen dat de Satan gaat ziften als de tarwe? Op zichzelf genomen zou dat kunnen. Maar de Heere weet ook in dat opzicht wat ieder van de zijnen nodig heeft. Zeker, zij zijn ten volle verantwoordelijk voor het vallen in de zonde en het struikelen in het kwade. De Heere legt duidelijk in onze tekst de vinger bij het oude bestaan, bij de eigen zwakheid. En als er dan gezondigd wordt en de duivel komt daarop af, dan zal de Heer het toch niet begeven en toch niet verlaten. Dat is nu de rijke troost die in deze geschiedenis naar voren komt. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wat is dat toch bemoedigend? Dat die grote voorbidder zit aan de rechterhand van zijn vader. En dat hij wijst op zijn bloed, op zijn betaling. Want daarom wordt zijn gebed altijd verhoord. Omdat hij voldaan heeft. Omdat hij plaatsvervangend geleden heeft. Plaatsvervangend betaald heeft. En plaatsvervangend gehoorzaam is geweest. En als Gods kinderen grote gedachten hebben van zichzelf. Want dat kan soms zo zijn. We lezen dat ook in Psalm 30. Dat David zei dat hij niet zou wankelen in eeuwigheid, maar toen de Heere zijn aangezicht verborg, werd hij verschrikt. Dus dan komt er wel dat wankelen. Dan komen er wel die vragen van binnen. Dan schiet de duivel wel zijn pijlen af. Maar als dan het oog des geloofs omhoog gericht mag worden, als dan gezien mag worden op die biddende en dankende hoge priester gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En als het dan kracht mag doen van binnen, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wat ligt daar een ruimte in? Wat ligt daar een troost in? Wat ligt daar een zekerheid in? Als het van de mens zou afhangen, we zeiden het, dan kan het nooit. Maar het hangt niet van de mens af. De Heere begint zijn werk. Hij zet zijn werk voort. En zal dat werk ook voleindigen. En dat kan best ook benauwd worden. Ik las dat ook van een jongetje dat ernstig ziek werd. En dat eigenlijk voordat hij ziek werd bijna nergens van wist. Maar in het ziekenhuis kwam en dat de Heere ging werken, doordat een predikant bij hem op bezoek kwam en eerlijk met hem sprak over de reis naar de eeuwigheid en over de grote godsontmoeting aan het einde van het leven. En dat die jongen ook daarvan spreken mocht, maar dat hij ook benauwde tijden doormaakte. Dat de duivel hem influisterde, er is helemaal geen God, er is helemaal geen hel, er is helemaal geen hemel. En toen de predikant bij die jongen werd ontboden, en toen de jongen dat vertelde, Toen zei die predikant tegen die jongen: wat heb je toen gezegd? En weet u wat hij zei, geliefde gemeente? Zwijg, Satan, want je kop is vermorzeld. Toen gaf de Heere die jongen te zien dat de Satan overwonnen was. En dat al die influisteringen, al die benauwende gedachten van de duivel vandaan kwamen. En dat de Heer toch door zou gaan met zijn werk, want hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En hij begint niet alleen te werken in het hart, maar hij zet zijn werk voort. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof, dat ik aan u geschonken heb, dat ik gewerkt heb in uw hart, niet ophouden. En al die bestrijdingen, al die donkerheden, al die duisternissen wil de Heere zelfs gebruiken om anderen onderwijs te laten geven, om anderen te bemoedigen, om anderen inderdaad te wijzen op de eigen zwakheid, want dat is de werkelijkheid, maar ook om anderen te wijzen op de liefde en op de trouw des Heeren. En dat geloof, dat uit zich ook in een dienend leven. Hier onvolmaakt, we zeiden het. Hier blijven er nog vele zonden, maar dan is er toch het verlangen en het gebed om de Heere volmaakt te mogen dienen. En dat zal de Heere ook zelf geven. Hij zal geven in het uur van sterven dat de ziel gereinigd wordt van alle zonden. En eenmaal op de dag der wederopstanding, de dag van de wederkomst van Christus, dan zullen ziel en lichaam herenigd zijn. En dan zal de Heere eeuwig en volmaakt gediend mogen worden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het is uw goedheid dat we hier bijeen mochten zijn in deze lijdenstijd in uw huis. Ook voor die zonde van de drievoudige verloochening hebt u, o Heere Jezus Christus, volmaakt voldaan. Het geldt van al de zonden van die ontelbare schare die zalig zal worden. Alleen door uw bloed, alleen door uw lijden en sterven, alleen door uw volmaakte gehoorzaamheid is er vergeving, is er zaligheid. Leer ons dan in deze lijdenstijd uw lijden op de juiste wijze te betrachten. Gedenk ons in het verdere van deze uw dag, dat we ook vanavond hier weer samen mogen komen, dat ons hart daarnaar uit zou mogen gaan, dat we verlangen mogen naar uw onderwijs. We smeken het in de vergeving van zonden en schulden, om uw lieve zoons wil, uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte het 7e vers van de 51ste psalm. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig, al uw rechte wegen lerende zondaar, zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Het 7e vers van de 51ste psalm. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.